Ik wil je meenemen naar Matteüs 12, vers 22. En het zal geprojecteerd zijn hierachter. Matteüs 12 tot 22 zal ik voorlezen. Toen bracht men iemand bij hem die bezeten was. Hij was blind en kon niet spreken. En Jezus genas hem, zodat hij kon spreken en zien. Alle omstanders stonden versteld en zeiden, zou hij de zoon van David zijn? Maar de fariseeën die dit hoorden zeiden tegen elkaar, hij kan de demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beelzebul, de vorst van de demonen. Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen, elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, gaat te gronde. En geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is, zal stand houden. Als Satan Satan uitdrijft, is hij innerlijk verdeeld. Hoe kan zijn koninkrijk dan stand houden? En als ik inderdaad dankzij Beelzebul demonen uitdrijf, door wie drijven u eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn. Maar, zegt Jezus, maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Halleluja. En trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterke man binnengaan en zijn inboedel roven als hij die man niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Dit is het woord van God, de woorden van Jezus. Ik ben ervan overtuigd dat de grootste truc die de duivel kan doen, is ons tegen elkaar uitspelen. Ons tegen elkaar aanzetten. Als de duivel daarin slaagt, om verdeeldheid te brengen in de gemeente, dan is zijn werk al in de lokale gemeente bereikt. Een gemeente is als een leger. Een leger dat verdeeld is, is zelfvernietigend. Dat is heel makkelijk een leger te verslaan dat innerlijk verdeeld is. Er zijn historische verhalen over legers die veel groter waren dan een kleiner leger. Maar het grote leger werd verslaan omdat ze interne problemen hadden. En zo is als een gemeente verdeeld is, is zij krachteloos. Nou, vorige week zei ik nog dat de gemeente een unstoppable force is. En de gemeente van Jezus Christus is zo krachtig, zo machtig. Ik zei, niemand kan ze tegenhouden. Nou, de enige die ervoor kan zorgen dat ze gemeente niet vooruit gaan, zijn wij zelf. Dat zijn wij, als wij niet in eenheid vooraan gaan. En wij moeten begrijpen dat elke christen, jullie zijn allemaal een gevechtsmachine. jullie zijn tot aan de tanden bewapend. Jullie zijn soldaten die een wapenrusting van God hebben gekregen. En jullie zijn geroepen om te strijden. Christenen zijn geroepen om te vechten, om te strijden. De goede strijd. En dat, lieve broer, lieve zus, dat is jouw roeping. Jij bent een strijder. Jij bent een gebedsstrijder. Jij bent geroepen om overwinningen te behalen. En om die overwinningen te behalen, heb jij een geweldig machtige wapenrusting gekregen. En wij moeten leren om met die wapenrusting goed om te gaan. Want zo moet je opletten elkaar niet daarmee te blesseren. Het zwaard te hanteren, to wield a sword, wauw. Het zwaard is het woord van God. Hoe hanteer je het woord van God? Je moet het kennen en toepassen. Je moet het bestuderen. Zo kan je het ook toepassen in jouw leven. En terwijl je bezig bent met dat zwaard, moet je opletten elkaar niet daarmee te blesseren. Besef goed, wij zijn geroepen, jij bent geroepen om te strijden. Dat is jouw natuur. Als christen ben je daartoe geroepen. Je bent geroepen om overwinningen te behalen. Maar als wij niet strijden, als wij niet strijden tegen de duistere machten, als wij niet strijden tegen zonde, de boze en het boze, dan beginnen we tegen elkaar te vechten. Want we moeten strijden. Dat zit in ons. We hebben wapenrusting. Maar als we ons niet focussen waar we tegen moeten vechten, als we dat niet begrijpen, dan beginnen we elkaar te bestrijden. En daar moeten we zo op letten. En daarom zegt Paulus, strijd de goede strijd van het geloof. Strijd die strijd, niet de interne strijd. Mensen, kom op. Strijd de goede strijd van het geloof. Dus als er een goede strijd is, is er ook een
verkeerde strijd. Hè? En dat is de strijd tegen elkaar. Broer tegen broer, zus tegen zus. Hè? En dat mag, moet niet gebeuren. En daarom zegt Efeziërs 6 vers 10 ook. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. Hè? Focus. Hou dat voor tegen de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsfeer. Daar gaat onze strijd naar. Daar is onze strijd tegen. Neem daarom de wapens van God op. Om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. En goed voorbereid stand te kunnen houden. Vers 14 begint met houd stand. Nogmaals die vers 12. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Houd dit altijd voor ogen. Hè? In elke situatie waar jij terechtkomt, hè? Wat er ook gebeurt om jou heen, op werk, op school, waar je studeert, waar je wandelt, in jouw huis, met je buren, wat dan ook. Houd dit voor ogen. Je strijdt niet tegen mensen. Wees ervan bewust. Wees er bewust van in de kerk, in het kinderwerk, in de muziek, in de team, overal waar je bent. Je strijdt niet tegen mensen. Ja, dus dit is wat we altijd voor ogen moeten houden. Wie is de tegenstander? Dat moet duidelijk zijn. Waar gaat de strijd om? En wat is het doel van de strijd? Zodat we niet elkaar beginnen te bestrijden. De duivel heeft geen naam. Lucifer is niet zijn naam. Lucifer is een hele mooie naam, betekent lichtbrenger, lichtgever. Dat is een Latijnse verzinsel van Hieronymus, de vertaler van de Latijnse Bijbel. En die heeft morgenster met Lucifer vertaald. Dus Lucifer is niet Lucifer de naam van Satan. Dat is niet waar. De duivel heeft geen naam. Duivel, Satan is een aanwijzing. Wij eren Jezus, de naam boven alle namen. En de duivel heeft alleen maar een titel. En dat is duivel of Satan. Hij is absoluut niet Lucifer. Wat betekent Satan? Want Satan betekent tegenstander. Hij is de tegenstander. En we hebben last van die tegenstander. De tegenstander. De duivel. Dat woord diabolos, dat betekent aanklager. Aanklager. Het is de taak van de duivel om ons aan te klagen. Dat doet hij heel graag. Dat vindt hij heel leuk te doen de hele dag. En dat weten we inmiddels. Kom, klaag me maar aan, duivel. Maar ik kan je ook wegsturen in de naam van Jezus. Halleluja. Maar we zijn dat wel gewend als de duivel ons aanklaagt. Maar besef heel goed. Als men in de gemeente elkaar aanklaagt, dan doe je het werk van de duivel. Daar moeten we bewust van zijn. Dus als wij beginnen elkaar aan te klagen, dan zijn wij het werk te doen van de duivel en dan maken we hem werkeloos. En dan denk je, ze doen het zelf. Ik hoef niks meer te doen in deze gemeente. Dus let daarop. Klaag elkaar niet aan. Bestrijd niet elkaar. De duivel is enorm, enorm listig. Hij wil vooral verdeeldheid zaaien. Verdeeldheid. Hè? En Matthäus 12, vers 25, daar zegt Jezus, elke koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, gaat ten gronde. En geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is, zal stand houden. Het is nog steeds het thema, niet alleen, maar samen zullen we overwinnen. Samen in eenheid zijn we onoverwinbaar. Dus de eenheid bewaren betekent ook schikken en aanpassen. Anders gaat het niet. Om de eenheid te bewaren moeten wij ons aan elkaar schikken. God heeft ons gegeven en we moeten ons aan elkaar aanpassen. En dat betekent ook soms, ik snap niet helemaal wat het bestuur doet. Ik snap niet helemaal wat de leiding wil of waar de pastoor naartoe wil gaan. Maar ik schik me ter wille van de eenheid. En dat is moeilijk. Ik hoor wel eens veel minder amens dan van tevoren. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Maar voor de eenheid moeten we soms onze dingen ook zeggen. Oké, dit is mijn passie en ik wil dit en dat doen. Maar terwille van de eenheid leg ik het neer. Het kan ook zijn dat jij vindt, het is nu vol de tijd om vooraan te gaan. Het is het seizoen om dit te doen en dat te doen. En de voorganger zegt, het is de tijd om te rusten, om te gaan bidden en te wachten en alles. En jij voelt die drive en alles. Waarschijnlijk is het meer omgekeerd, maar... Maar ik zeg het maar eventjes zo. Maar dat kan zo zijn. En misschien heb jij het ook bij het rechte eind. Maar te willen van de eenheid, schrik je. Schrik je of en pas je je aan. En misschien heeft die soldaat in de strijd het helemaal gelijk. En de generaal die ziet het niet goed. Maar hij schikt zich ter wille van het leger, ter wille van het doel, ter wille om de eenheid te bewaren, zodat de vijand er niet tussen komt. En als je denkt in je eentje te gaan van, ja oké, ik voel dit zo, dit is mijn passie, en de bestuur die snapt dat allemaal niet, ik ga nu in mijn eentje dat doen, dan geef je ruimte voor de vijand om naar binnen te komen. En misschien missen we daardoor, misschien mist het leger daardoor een mooie gelegenheid. Hè? Misschien hadden ze een mooie overwinning kunnen halen als ze naar die soldaat zouden luisteren. Dat kan zijn. En de voorganger had misschien beter moeten luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Dat kan allemaal gebeuren. Maar lieve mensen, als gemeente staat de eenheid voorop. En dat moeten wij begrijpen dat we samen moeten bewegen. En als we dat alleen proberen te doen, gaat dat niet lukken. Uiteindelijk ligt de kracht van een gemeenschap in de eenheid. Dus onderwerp je aan elkaar. Acht elkaar hoger dan jezelf en bewaar de eenheid. En dat gaat niet vanzelf. Gaat niet vanzelf. Het is moeilijk en je moet je daarvoor inspannen zelfs. Dat zegt Paulus in Efeziërs 3 vers 6. Span u in. En dit is echt een pracht. Efeziërs 3, 4, 3 tot en met 6. Span u in om door de samenbindende kracht van vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Alleen die tekst al, wacht even. Dus span je in om de samenbindende kracht van vrede. Dus vrede is de samenbindende kracht. We moeten daarvoor inspannen de eenheid te bewaren die de Heilige Geest ons geeft. En dan zegt hij die prachtige woorden. Vers 4, één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen is, door allen, in allen. Halleluja. Prijs de Heer. Wauw, wat een prachtige tekst. En ik geloof dat die helemaal geel ondertekend is in jullie Bijbel. Prijs de Heer. De Heilige Geest is degene die de eenheid geeft. Wij hebben de eenheid ontvangen. Die hebben we niet zelf bedacht. Het is een gave. Eenheid is een gave. Maar de vrede is de samenbindende kracht die het mogelijk maakt om de eenheid te bewaren in de gemeente. Dus bewaar die vrede. Halleluja. Dus strijd voor de eenheid. Span je in. Het zal moeite kosten. En denk ook aan die Romeinse legerformatie, de Testudo. Kennen jullie dat? De schildpadformatie. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken het van Asterix en Obelix. En daar was hij niet zo succesvol. Maar heel veel van die dingen, dat is wel prachtig als je dat ziet. Die legerformatie. Kijk eens, daar is hij. De Testudo. Wauw. Dat betekent gewoon turtle, hè? De schildpadformatie. Ieder lid van de formatie was volledig beschermd. Men werd beschermd met een schild van de andere legionair. En de legionairs, de Romeinse soldaten die de testudo, de schildpad, hadden gevormd, waren door deze formatie bijna onkwetsbaar voor pijlen en werpsperen. Wauw, kijk eens, je moet allemaal dezelfde tempo lopen. Je houdt een schild boven je, de ander houdt het voor de zijkant. Je beschermt elkaar. Dus leugens en aanklachten van de boze, die maken geen kans als we ons schild omhoog houden. We doen dat voor elkaar, voor onszelf en voor elkaar. Val je broer niet aan, maar bescherm hem met het schild van geloof. Dat vind ik zo mooi, dat schild. Dat is het schild van geloof. Het zwaard is het woord van God, maar het schild is het schild. Geloof beschermt je tegen de leugens van de duivel. Het is het geloof. Laat geen enkele pijn er doorheen glippen. Dat is onze interne taak als gemeente. Dit moet een veilige plaats zijn. Waar er vrede is, liefde onder elkaar. Waar we elkaar eren en respecteren. Als gemeente hebben we ook een externe taak. En daar gaan we ook de komende tijd veel meer over spreken. Maar wij zijn extern, we zijn het licht van de wereld. We zijn het zout van de wereld. En we hebben de boodschap van verzoening. Dat is onze prediking, dat prediken we. We spreken verzoening. De verzoening preken we buiten de gemeente. En binnen de gemeente leven wij verzoening. Amen. Dus de boodschap van verzoening, wat hier zo goed functioneert, dat we in verzoening met elkaar leven en elkaar vergeven, dat preken we buiten de gemeente. Dus verzoening tussen jou en God. Maar als we intern verdeeld zijn, als we alleen met onszelf bezig zijn, of nog erger, als we ruzie met elkaar maken, dan missen we totaal ons doel. En pijlen zullen ons raken en we doen ook niet dat wat God wil, maar we doen wat de duivel wil. En feitelijk, als wij intern verdeeld zijn, dan zijn wij niet in Gods wil, maar in de duivels wil. Ja, dat klinkt verschrikkelijk, maar zo is het wel. Dus bewaar de eenheid, koste wat het kost. Soms kost het jou trots. Soms kost het jou trots om de eenheid te bewaren. En het vraagt moeite, het vraagt ook moed, het vraagt liefde en barmhartigheid. Delen. En soms moet je boven jezelf uitstappen om dat te doen. Soms moet je de onderste weg gaan. En wees ook bewust dat verdeeldheid ook door lieve en trouwe, hardwerkende gemeenteleden gezaaid kan worden. En dat is heel apart. Je ziet dat in de Bijbel vaak gebeurt dat zelfs de liefsten onder ons soms verdeeldheid kunnen zijn. Dus dit is niet iets waar hier moeten we allemaal van bewust zijn. Eenheid, dat is, ik leef eenheid. Nou, iedereen moet zich hiervoor inspannen en iedereen moet opletten. Een voorbeeld is die lieve Mirjam in de Bijbel. En Mirjam was de zus van Mozes. En ze was echt een hele, hele bijzondere vrouw. En echt een vrouw van God. Maar ze werd voor even misleid. Ze sprak slecht over Mozes. Mozes, eerste vrouw, was overleden. Hij trouwde opnieuw met een Ethiopische vrouw. En dat vond Mirjam maar niks. En die zei er wat van. Openlijk zei ze daar wat van. En ze werd melaat. En ze moest buiten het kamp de ziekte uitzitten. Nou, ik vind het zo zielig voor haar. Ik vind het zo, want zo een fantastische vrouw was dat. Zij had Mozes in haar arm toen, ze was de oudere zus. Dus toen Mozes een babytje was, had ze Mozes in haar handen gehad. Zij was degene die Farao's dochter ook vertelde van, er is wel een Hebreeuwse vrouw die op dat kind op kan passen. Zij was degene die door de Schelzee trok en zingend en lofprijsliederen zong. En zo een vrouw van God. En ze was in dat leiderschapsteam met Mozes en met Aaron en alles. Maar daar had ze het even mis. De Bijbel noemt dat rebellie. Dus dat kan, wat ik probeer te zeggen, het kan ons allemaal gebeuren. Wees waakzaam. Span je in om de eenheid te bewaren. En een zelftest is dit. Als jij vindt dat er geen eenheid is, misschien ben jij juist wel degene die de verkeerde kant uitloopt. En daar heb ik ook een leuk grapje over. Misschien kennen jullie dat. Een vrouw belt haar man op die in de auto zit en de vrouw zegt tegen haar man, schat, wees voorzichtig op de weg. Er is een spookrijder op de snelweg waar jij nu rijdt. En de man zegt, nee, niet één, allemaal. Ze rijden allemaal verkeerd. Goed. Ja, zo ontdek je misschien zelf dat jij zelf die spookrijder bent. Kijk, in de wereld is het zo dat wij tegen de stroom ingaan. En dat is het moeilijk van ons. Misschien zit hier jeugd, je zit in de klas, je bent de enige christen. Wauw, hoe moeilijk is dat? En ik denk, na de jaren, hoe de jaren voorbij gaat, is Nederland best wel ontkerkt. En soms zit hier, van onze jeugd, sommigen zijn de enige christen in de hele klas. En je bent de enige die anders denkt, die andere ethiek heeft, een andere moraal, die anders denkt over de schepping. En jij stroomt tegen, jij gaat de stroom, tegen de stroom in. En je bent het zo gewend om tegen de stroom in te gaan. De wijsheid van God is anders dan de wijsheid van de wereld. Maar in het koninkrijk van God, dan kom je hier en dan hoef je niet tegen de stroom in te gaan. Hier in de gemeente, dan volgen we de goede herder. Jezus is de goede herder, wij volgen hem. En de bedoeling is dat we één kant uitkijken. En de bedoeling is dat wij niet afdwalen en niet omkijken als we de hand op de ploeg staan. Dus hier is het juist de bedoeling dat we allemaal dezelfde richting uitkijken. En dat is, ik denk dat dat heel veel moeite ook kost, voor jonge mensen ook. Als je zo in de wereld bent, en daar moet strijden, en in de gemeente mag je volgen, en dan mag je op Jezus kijken en hem navolgen. Dus als jij vindt dat er geen eenheid is, check altijd even jezelf. Misschien ben je zelf misleid. Het kan best zijn dat jij het soms beter weet dan de leiding, dan de voorganger, dan jouw lofprijsleider, jouw jeugdleider of wie dan. Het kan best zijn dat je het beter weet en dat jouw idee beter is. Dat kan best zijn. Maar voor de eenheid, je ga in gesprek, bid, maar let op, voor de eenheid, bewaar de eenheid. En soms is zwijgen beter. En dan komt dat moment wel. En hier heb ik het niet over dwalingen en zonden. Daar heb ik het niet over. Dat moet ten alle tijde aangesproken worden en kan niet geaccepteerd worden. Dat is absoluut. Als hier dwaling gepreekt wordt, daar moet wat van gezegd worden. Dat is glashelder. Ik heb het over de koers en over de visie, over stijl, hoe we dingen doen. Ik heb het over de richting die we als gemeente gaan. Over lofprijs, aanbidding, over het podium, hoe we dingen doen, over preekstijlen. Daar zijn zoveel verschillende meningen over en zoveel verschillende mogelijkheden. En als gemeente, wij als gemeenteleiding bidden we voor God en we vragen God voor een koers en we hebben eenheid en we nemen dingen in, we beslissen dingen samen. Dus als wij dat dan uitdelen, geloven we en meedelen, dan hebben we daar al voor gebeden en dan hebben we ook al daarvoor heel lang over nagedacht. Uiteindelijk zitten we allemaal in diezelfde turtle. En wij lopen allemaal, of je nou een leider bent of niet, wij zijn schouder aan schouder, gaan wij vooraan. Wij hebben één opperherder, dat is Jezus Christus. En die volgen wij allemaal. We zijn één lichaam, één geest, één hoop. We hebben één geloof, we hebben één Heer. We zien alle op Jezus. Dat is ontzettend belangrijk. En wij alle hebben het schild van geloof ontvangen. Jij hebt een schild van geloof, een heel groot schild. En dat je voor jezelf en voor de ander moet optillen. Afleiding is om ons heen. Er is heel veel afleiding. En wees daar ook bewust van. We worden in deze tijd enorm afgeleid in onze geloofsstrijd. En dat is die strijd die overwinningen moet behalen. De strijd waar het om gaat. Bijzaken in de wereld, zorgen in de wereld, dingen in de wereld, de dingen van de wereld die ons afleiden. Maar ik wil jullie echt vragen de komende tijd echt vooral op te letten voor onderlinge verdeeldheid. Ik denk dat God dat nu echt op onze agenda zet, dat wij daar echt schoon schip maken. Dat wij echt snappen wat eenheid is en snappen voor elkaar op te komen en soms ook de onderste weg te gaan. Onenigheid leidt tot ruzie, vervolgens wil men niet vergeven, vervolgens is er geen verzoening, vervolgens hebben we niks te vertellen buiten. Als hier geen verzoening is, dan hebben we niet het recht om één stap buiten de deur te gaan en verzoening te preken. Dus dat is zo ontzettend belangrijk. Dus dat hier verzoening is. En dan kunnen we vrijmoedig preken over verzoening. Ik hoop dat er een gedachtenverandering komt. Dat er een vernieuwing van denken komt over wat is gemeente. Ik ook. Ik wil het opnieuw ontdekken. Ik wil nieuw testamentisch die eerste gemeente. Hoe hadden zij gemeente? Ik bid God dat we dat hier gaan ervaren. En ik denk het begint ermee dat wij begrijpen dat God ons aan elkaar gegeven heeft. Dus vrienden kies je uit. Dat is een vriend, dat is een vriend. Dat zijn mijn vrienden. Broers en zussen, die krijg je van God. Ik heb mijn zus en twee broers niet zelf uitgekozen. Ik heb ze gekregen en ik hou heel veel van hen. Maar jullie zijn ook mijn broers en zussen. En dit is waarmee wij het moeten doen. En zo met dit bondgezelschap, van zo alle landen, alle continenten van de wereld. Zo heeft God ons in Zaandam samengebracht, samengesmeed. En daar heeft God een plan mee. Dus dat is echt wonderbaarlijk. Dus besef, jij maakt deel uit van een geheel. Jij maakt deel uit van het lichaam van Christus. Jij bent een enorm belangrijke schakel. Jouw taken, wat jij, God jou gegeven heeft, is hier in deze gemeente enorm belangrijk. We hebben dat nodig. Als jij jouw taak niet doet, wat het ook is, je voet, een hand, een neus, een oor, een lever, iets wat je misschien helemaal niet ziet. Als jij je taak niet doet, dan loopt het al een stuk stroever. Bewaar de eenheid. Je beseft dat je een taak hebt. Je hebt een verantwoordelijkheid. En besef ook dat jij jouw broer en je zus in alle tijden lief moet hebben, respect tonen en de vrede bewaren. En dat kan je niet van elkaar opeisen. Van, jij moet mij lief hebben en jij moet mij opeisen. Je kan het niet, je moet me lief hebben en respecteren. Dat kan je niet opeisen, maar je kan het wel altijd geven. Dus ja, hij houdt niet van mij of hij toont mij geen liefde. Ja, doe het zelf. Ga jij lief hebben. Ga jij mensen eren en respecteren en barmhartigheid tonen. Ik ga even een zijstraatje in en daarmee wil ik ook eindigen. Deze week werd iets heel duidelijk voor mij, iets opnieuw duidelijk over de tempelreiniging. Dat raakte mijn hart enorm. In het Johannesevangelie lezen we dat de tempelreiniging aan het begin van de bediening van Jezus begon. Dat Jezus dat deed. En in Matthäus, Marcus, Lucas lezen we dat Jezus dat aan het einde van zijn bediening, net voordat hij het aan het kruis ging, dat hij de tempel weer reinigde. Dus er waren twee tempelreinigingen. Hè? Dus dat is de tempel hier linksboven, de tempel in Jeruzalem. Jezus zei, mijn huis moet een huis van gebed zijn. En later zei hij ook, dit is mijn vaders huis. De tempel is het huis van de Vader en is een gebedshuis. Ichtes is het huis van de Vader. Dit huis is, wij samen zijn het huis van de Vader en het is ook vooral een gebedshuis. Maar ook jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Jouw lichaam is een tempel. Waarom werd de tempel twee keer gereinigd? En dat raakte mij deze week. Twee keer gereinigd. Nee, het antwoord is helaas wil troep altijd weer terugkomen. Troep wil terugkomen. Weet jullie wat troep is? Ja. Jij bent een tempel van de Heilige Geest. Wees ervan bewust dat bij jou weer, de dingen die je afgerekend hebt, dat wil terugkomen. Jij bent geheiligd, jij bent gereinigd, maar nu hou jouw tempel schoon. Blijf strijden, blijf gefocust. Daar gaat Matthäus 12 vers 43 over. Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis dat ik heb verlaten. En dan dit klinkt zo apart, want het klinkt zo goed. En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leeg staat, schoongemaakt is en op orde gebracht. Dat is toch fantastisch, zou je denken. Maar nee, dan gaat hij weg en haalt 7 andere demonen bij, slechter dan hij zelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er tenslotte veel slechter aan toe dan voorheen. En zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie. Reiniging en bevrijding is enorm belangrijk. Heel belangrijk. Maar het is vaak een moment en dat gaat relatief snel. Maar wat daarna gebeurt, is heel belangrijk. Het is, reiniging en bevrijding is een begin. Jezus reinigde de tempel, maar de tempel moet schoon blijven. Dat is onze taak. Dat is onze strijd. Dat is onze inspanning. Hoe houden we de tempel, de echte tempel, onze leven, ons lichaam, hoe houden we die schoon? En het antwoord is heel simpel. De tempel moet niet alleen maar leeggehaald worden. De tempel moet ook vervuld worden. En dat was toen de eerste tempel gebouwd werd. Salomo wijdde de tempel in. En de geest van God kwam. De glorie van God vulde de tempel. Dus dat leegstaan is niet goed. Dus de demon ziet van, hey, het huis is schoon. Het huis staat leeg. Dus jouw huis moet niet leegstaan. schoon, yes, maar niet leeg staan. Jij moet vervuld worden met de glorie van God. He, jouw tempel moet vol worden van Gods glorie. Zodat de troep niet weer terugkomt. He, dus wees ten alle tijden vol. He, de troep, de geldwisselaars, de demonen, zonde, ellende moet eruit. Weg ermee, amen. Maar de Heilige Geest moet erin komen. En hij moet blijven. De glorie moet ten alle tijden aanwezig zijn in jouw leven. Hè? Olie mag niet opraken. Dus laat Gods woorden ook rijkelijk in je hart te zijn. Als troep eruit gaat en als jij je huis in orde hebt gemaakt, zorg ervoor dat het ook weer vervuld wordt. Heer, en dat is mijn focus ook de komende week. Hè, ons thema is de diepte in. En de preekthema de komende weken gaan we het hebben over niet alleen maar samen. En dan denk ik zo, we gaan samen de diepte in. Amen. En als wij bidden voor dat Gods glorie de tempel moet vervullen, dan heb ik het over dit hier. Ik ben een tempel van de Heilige Geest. Jij bent een tempel van de Heilige Geest. Ik wil opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest. Maar ik wil dit meer dan dat. Ik wil dat het hier deze week Gods geest hier door deze dak komt, hier, dat we aangeraakt worden door God. He, en ik vind het zo bijzonder wat er gebeurde toen de priesters deden hun dienst, maar toen de glorie van God de tempel zo vulde, he, ze vielen allemaal op de grond en konden niet meer het werk doen, omdat de glorie van God zo machtig, zo krachtig aanwezig was. He, dat is toch een bijzonder teken van de Heilige Geest. He, laat God het werk doen. Maar wees open en verlang ernaar. He, verlang, is er hier een verlangen naar de Heilige Geest? He, en het is natuurlijk, aan de ene kant is de preek een waarschuwing, let op. Er zijn valkuilen, zorg ervoor dat je niet afgeleid wordt. Strijd niet de verkeerde strijd. Absoluut, he, dat staat. Maar laat jouw tempel vooral vervullen. Zorg ervoor dat jij nooit leeg aangetroffen wordt. Denk aan die 10 maagden, denk aan de 5 dwaze maagden die aangetroffen werden en ze waren leeg, ze hadden geen olie. Zorg ervoor dat je altijd vol bent. Vol bent. Amen. Wil jullie met mij opstaan? We gaan een prachtig lied met elkaar zingen en dan gaan we zo